Onze hulp is.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, looft hem die u al wat gij hebt misdreven genadig wil vergeven. Zingen we Psalm 103, daarvan vers 1 en vers 2. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen willen we ook vanavond ons geloof belijden. We doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis en we zingen daarna op Psalm 133, het derde vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. En daar woont hij zelf en dan wordt zijn heil verkregen. 133 vers 3. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe en genadige Heere, uw Vader in onze Heer Jezus Christus. Mogen we zo aan het begin van deze dienst, waarin we reeds mochten zingen en de gemeente gegroet mocht worden in uw naam. Hier hebben we ook onze afhankelijkheid hebben uitgesproken. En Heer, ons geloof mochten beleiden, mogen we nu u aanroepen in ons gebed. Heer, u hebben we nodig. Tot wie zouden we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Heer, en daar danken we u voor. Heer, en u de verheven Heere die zo hoog woont en die zo laag bent neergedaald in uw kind, uw zoon. U die zo laag neerziet, u die afdaalde tot in onze diepe verlorenheid om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Uw naam is Jezus. Heere, er is immers geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Heb heel hartelijk dank dat die naam gegeven is. Die naam zo heilig, groot en goed. En Heere, geef dat we in die naam, in u, alles mogen bezitten. Heere, want met u en door u hebben we alles. En zonder u ontbreekt het ons aan alles. Heere, wij danken u dat u doorgaat ook nu nog met het opzoeken en zaligmaken van zondaren. En Heere, wat een vreugde is er dan in de hemel. Over één zondaar die tot bekering komt. Heere, de engelen zullen juichen. Ach, Heere, heb dank. Die vreugde, die hemelvreugde die er is. En geef dat we ook als gemeente, waar we het merken en waar het gebeurt, dat zondaren van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt worden, met elkaar verheugd zijn. En Heere, dat we ook deze dingen met elkaar delen. Heere, daar gaat het toch ten diepste om in het leven dat we u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Heere, dat is immers eeuwig leven. En dan mag er hier geleefd worden vanuit de liefde. En daar woont u zelf. En daar wordt uw heil verkregen, het leven tot in eeuwigheid. Heere, hoe bijzonder, die liefde die er in u is, maar die u ook uitdeelt. Heere, wij bidden, doe ons daaruit leven. En Heere, wij bidden, geef dat vanuit uw opstandingskracht, door uw kracht ook wij steeds weer van kracht tot kracht mogen voortgaan, totdat we voor u verschijnen in Sion. Heere, dat we zo uit die geestelijke krachtcentrale van u van dag tot dag gevoed mogen worden. En zo die verbondenheid, die levende verbondenheid met u mogen kennen. Heren, hoe zou onze weg zijn buiten u om? En u kent ons en u weet van ons af. Heren, als we u kennen, geef dat uw woord voor ons iedere keer weer een akker is waar die grote schat gevonden wordt, opgedolven wordt. Heren, dat we iedere keer weer daar verheugd over zijn. En steeds ook meer mogen vinden en dieper leren graven en steeds rijker en voller u leren kennen vanuit de liefde van u, Heere, die rijkdom, die hoogte, die lengte, die breedte, die diepte. Heere, wij bidden, geef dat daartoe vanavond ook deze dienst gebruikt mag worden. Wij bidden als we hopen na te denken over een zondagsafdeling uit het leerboek van onze kerk. Ach Heere, kom met uw geest er in rijke mate in mee. Help in de verkondiging van uw woord, schenk uw geest. Heere, dat die ons leidt, dat die woorden geeft, dat die harten opent, oren opent. Maar ook, Heere, de rust geeft om het tot ons te nemen. En geeft dat onze gedachten niet afdwalen, dat kan zo makkelijk. Heere, maar geeft dat we gevangen genomen worden. En Heer, wat zou het groot zijn als we u zouden overhouden. Heer, dat al het andere maar wegvalt. En we zo iets van hemelse vreugde zouden proeven en smaken. Dat u goed bent voor een arme zondaar. Heer, we bidden voor een ieder die een taak in deze dienst heeft. Vanuit het bestuur. En ook als de lofzanger van Israël begeleid mogen worden. Heren, vanuit de techniek, we bidden voor de koster. Heren, we bidden voor uw gemeente thuis. Mag alles uitstrekken tot de glorie en de verering. De Heer van u, de drie enige God. U bent waard alle lof, eer en aanbidding tot in eeuwigheid. Heren, we bidden u, vergeef genadig al onze zonden. En zie ons aan in uw lieve Zoon. Hoor en zegen ons om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u uit de Bijbel, het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 18, vers 21 tot en met 35. Matteüs 18. Vanaf vers 21. Toen kwam Petrus tot hem en zei, Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zei tot hem, ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal zevenmaal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. En toen hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En toen hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen. En alles wat hij had. En dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, neervallende, aanbad hem, zeggende, Heer, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande, heeft gevonden een van zijn mededienstknechten, die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hij hem bij de keel en zei, betaal mij wat geschuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, neervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Maar hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Toen nu zijn mededienstknechten zagen wat er geschied was, zijn ze zeer bedroefd geworden, en komende verklaarden zij hun heer alles wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zei tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij gebeden hebt. Boorde gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer vertorend zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben alles wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en ieder zijn broeder zijn misdaden. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen de catechismus vervolgen. En vandaag is aan de beurt zondag 51. Op Goede Vrijdag heb ik eigenlijk ook al gepreekt over de vergeving. Toen heb ik wel wat gras voor mijn voeten weggemaaid, kom ik achteraf achter. Maar goed, vanavond vanuit zondag 51 opnieuw. En de vraag luidt, welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan het antwoord, dat is, wil ons arme zondaar al onze misdaden en ook de boosheid, dat betekent de slechtheid, het slechte, wat ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen het is, onze naaste van harte te vergeven. Gemeente, het thema wat we boven de preek willen zetten is Christus volgen in plaats van Lamech. Christus wel volgen en Lamech niet. Maar we gaan eerst ook nog zingen. Ik heb ook nog een paar afkondigingen wat de diensten voor zondag 8 mei betreft. 10 uur dominee J. Niesing uit Kesteren. En om 6:30 s'avonds dominee P. Molenaar uit Lunteren. En wat de collecte vandaag betreft. Eerste collecte is voor algemene doeleinden. De tweede voor plaatselijke gemeenten. En de derde voor bouw- en renovatiefonds. Van harte aanbevolen. En voor toekomstige data geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze afkondiging. En als voorbereiding op de preek zingen we dan uit Psalm 25 vers 3, vers 5 en vers 9. Sla de zonde nimmer ga en ook wil mij al mijn euveldaden vergeven. En de regel ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven en neem mijn zonden uit meedogen gunstig weg en denk er niet meer aan. 25, 3, 5 en 9. Gemeente, na de preek zingen we Psalm 86, het derde vers. Gemeente, jongens en meisjes, Lamech. Weet je nog wie het is? Genesis 4. Hij zong zijn lied. Maar het was een vals lied. Het was een wraaklied. Kain zal 7 maal gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. Het lied van Lamech. Hoe bijzonder dat eeuwen later er iemand opstond met een totaal ander lied. Niet 70 maal 7 maal je wreken, maar 70 maal 7 maal vergeven. Totaal anders. Gemeente, het woord vergeven, waar het vanavond vanuit zondag 51 over gaat, is een geladen term. Het woord vergeven heeft eigenlijk altijd een achtergrond, want er is iets voorgevallen als er iets vergeven moet worden. Er is iets gebeurd. En dat is vaak iets pijnlijks, iets verdrietigs. Er kan een stuk miskenning achter zitten. Er kunnen wonden achter schuil gaan die er nog over zijn. En onze samenleving is er anno 2022 heel erg dubbel over. Aan de ene kant zijn er heel wat mensen die zonder schroom volop toegeven van, nou ja, wij zijn nou eenmaal onvolmaakt en wij doen nou eenmaal allerlei dingen die niet goed zijn. Ja, ach ja, het spijt ons en sorry hoor, maar ja goed, we doen in ieder geval ons best en we bedoelen het goed. Er zijn nog steeds meer mensen die op allerlei manieren hun tekortkomingen aan het papier of zelfs aan de pers toevertrouwen, soms zonder enige terughoudendheid en dan ook aangeven van, nou ja, ach ja, we zijn nou eenmaal niet perfect. En vaak vindt de samenleving dat helemaal oké, alleen we leven wel in een woke samenleving, waarin je niet alles kunt zeggen en bepaalde dingen dus heel erg gevoelig liggen. En dat bleek afgelopen week wel bij Johan Derksen, die ook een bepaalde jeugdzonde opbiechtte. En ja, dan gaat het er natuurlijk wel om dat de setting zodanig is dat daar heel duidelijk uit blijkt dat je daar wel spijt, berouw over hebt. Nou, die setting was dus helemaal niet zo. En er kwam ook helemaal geen verontschuldiging eigenlijk. En hij gaf er wel een draai aan. Maar ik zei al, we leven wel in een woke samenleving waar je alles niet zomaar kunt zeggen. Dat is de andere kant. Er is ook heel duidelijk die roep om vergelding. En ik kreeg een golf van woede over zich heen. En ook wel begrijpelijk. Ja, dat zijn eigenlijk twee groepen in de samenleving, maar gelukkig, ach, er is ook een groep in de samenleving die eigenlijk niets liever wil dan gewoon in harmonie en in vrede met elkaar leven. Zonder gedoe, zonder ruzie, zonder oneenigheid. Maar soms is dat nog best ook wel wat weerbarstig. Want er kunnen factoren zijn waardoor dat lastiger gemaakt wordt en niet zo goed lukt. Ik zei al, we zijn allemaal onvolmaakt. Zondag 51 heeft het niet zomaar over ons arme zondaren. Ik kom daar straks nog op terug. Maar het kan ook met ons karakter te maken hebben. Er zijn mensen die zijn zo licht ontvlambaar. Zomaar kunnen alles stoppen. Kapot gaan en om het minst of geringst hebben ze soms zomaar moed. Gemeente, het kan ook met ons psychische gestel te maken hebben. Een autist snapt het vaak niet, waardoor er allerlei fricties kunnen ontstaan zomaar, zonder dat hij het doorheeft. En een narcist of iemand met borderline, die maakt ook heel makkelijk ruzie. Het kan ook zijn door factoren van buitenaf. Stel dat je als kind misbruikt bent, bijvoorbeeld door je broer of door je neef, ik noem maar wat. Ik las van een vrouw van 30 en ze was haar jeugd tussen 7 en 12 misbruikt door haar neef. En ze was er nog steeds vreselijk boos over en ze gaf aan, ook al zou hij op zijn knieën op de stoep liggen en om vergeving smeken, ik zou de deur voor zijn gezicht dicht smijten en ik zou hem nooit vergeven. En 's avonds bad ze trouw, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Gemeente, als we de vijfde bede van het Onze Vader bidden, bidden we niet zomaar iets. Het is wel een heel bewogen bede. En we kunnen ook heel makkelijk God iets voorhouden wat helemaal niet waar is. We kunnen hem voorhouden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, terwijl we helemaal niet van plan zijn om dat ooit te doen. Terwijl we die nog niet vergeven hebben en die nog niet en die nog niet en die nog niet. En toch dat bidden als een soort belijdenis. Gemeente, het is best heel radicaal, deze bede. Ook als we de Bijbelpassages erbij nemen, want het Onze Vader staat twee keer in de Bijbel. Hè? Matthäus 6 en Lucas 11. En beide keren wordt er wel een ander woord gebruikt. Als we in Matthäus 6 hem lezen, dan staat er gelijk wij vergeven hebben onze schuldenaar. Dus het is het gebed, vergeef ons onze schulden, maar wij hebben, zoals ook wij, al gedaan hebben ten opzichte van degene die ons iets schuldig zijn. Dus het is al gebeurd. Als je dan de versie van Lucas 11 bekijkt, dan staat daar zoiets gelijk wij vergeven onze schuldenaren, maar dat ook steeds blijven doen. Wij blijven steeds iedereen die ons maar iets schuldig is vergeven. Zo leven wij. Hè. Dat geef je aan in dat gebed ten opzichte van het Onze Vader. Al met al mag het duidelijk zijn dat we dat gebed eigenlijk helemaal niet kunnen bidden als wij met anderen overhoop liggen. Maar gemeente, laten we eerst even naar de vijfde bede kijken. Het gaat erover schulden en in de andere versie staat zonden en de catechismus heeft het over misdaden en over het slechte wat ons altijd weer aankleeft, aanhangt. Het woord zonde en schulden worden, of schuld wordt in de Bijbel genoemd. Nou, wat is zonde? Jongens en meisjes, dat is eigenlijk zonde. Ik zal proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Zonde is eigenlijk net als op voetbalveld. Je probeert de bal in het doel te schoppen en hij raakt de doelpaal. Of net erbuiten. En je hebt net het doel gemist. En dat is zonde. Het doel missen, je levensdoel missen. Waarvoor je op aarde bent en dat doel is God kennen en God liefhebben en dienen. En wat zijn schulden? Wel, dat is eigenlijk alles zou je kunnen zeggen waar je God verdriet mee doet. Waardoor je hem iets schuldig bent. Hè. Je komt in de schuld te staan bij God. En gemeente, laten we de woorden zonde en schuld niet te veel veralgemeniseren en te veel vergeestelijken of zo. Nee, het heeft wel heel degelijk met onszelf te maken. We moeten dit niet te algemeen maken. Nee, het gaat wel heel degelijk over onszelf. En het is schuld ten opzichte van God. En die notie raakt in onze samenleving steeds meer buiten beeld. Velen hebben het wel over een stuk schuld dat er is, en dan hebben ze het vaak over collectieve schuld, hè, van de mensheid, en dat is dan schuld ten aanzien van het verleden, want in het verleden is er natuurlijk zoveel fout gegaan, kolonisatie, imperialisme, racisme en noem maar op, discriminatie, hè, van vrouwen, van minderheden, van mensen die seksueel anders geaard zijn. Zonde ten opzichte van het klimaat, of ook allemaal collectief en zo. Maar dat er zoiets is als schuld ten opzichte van God, dat raakt in onze samenleving steeds meer buiten beeld. En zegt men dan heel snel, je bent een product van je opvoeding en je milieu en je mogelijkheden en je onmogelijkheden. En ga alsjeblieft ons niet te veel schuld aanpraten, want daar word je maar depressief van. Al die schuldgevoelens, het werkt alleen maar averechts. En dan denk je, kerkgangers zullen dat toch wel anders zien, want ja, die mogen toch weten van de geest, als het goed is, de geest die overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dus ja, die zullen dat dan toch ook wel heel duidelijk zien als iets wat met God te maken heeft, hè, waar we God verdriet mee doen. Hè, de geest is het toch die onze zonde ons voor ogen stelt, zodat ze ons bewust worden en een verontmoediging ontstaat en berouw ontstaat. En we de toevlucht tot God nemen. En toch, als je leest, als daar onderzoek naar gedaan wordt onder kerkmensen, hoe de schuldvraag bij hen leeft, dan schrik je soms toch echt van de antwoorden, want heel veel mensen geven zoiets aan van ja, dat wordt dan in preken nog wel vaak wel gezegd, omdat het nou eenmaal gezegd moet worden. Maar het is al zo vaak gezegd en het raakt ons bijna niet meer. En gemeente, hoe is dat nou onder ons? Wat betekent het voor ons persoonlijk? Dat we zondaar zijn. En dat slechte, waar de catechismus het over heeft, ons gewoon aankleeft. En dat we na ontvangen genade dus ook zondaar blijven. Ik denk aan Luther die op zijn sterfbed, en Luther had heel veel genade ontvangen in zijn leven, ook heel veel fouten gemaakt, maar heel veel genade ontvangen. En wat zegt hij op zijn sterfbed? Wir sind Bettler. Dat is niet waar. We zijn bedelaars. Dat is waar. Tot aan de laatste snik toch nog bedelaar. Gemeente, ik kom even terug op de term die de catechismus gebruikt. Ons arme zondaren. En ja, dan denk je misschien, ja, dat zijn degenen die niet bekeerd zijn en zo. Nee. Over wie heeft de catechismus het? Over gelovigen. Het is de taal van de gelovigen. En dan toch ons arme zondaren. Terwijl je misschien eerder zou denken, daar staat ons rijke koningskinderen. Gemeente, aan de andere kant kan het ook zo zijn dat we de term arme zondaren een beetje goedkoop gebruiken, omdat het misschien in bepaalde settings een beetje vroom klinkt of zo. Laten we er zo niet mee omgaan. Waar we de term gebruiken. En de term is inhoudsvol. En is het ook waard om te gebruiken. Maar laten we hem dan alleen gebruiken onder pijn. Dat het ons pijn doet. Dat wij nog steeds arme zondaren zijn. En dan maar denken ook aan het prijskaartje dat ervoor nodig was om ons van die zonde te verlossen. Namelijk het offer van de Heer Jezus Christus, zijn bloed. Dat hij er voor de dood moest ingaan. Gemeente, het offer van Christus was genoeg om onze zonden weg te wassen. de eerste keer, maar ook dagelijks opnieuw. En ja, daar gaat het in de catechismus vooral over, die dagelijkse vergeving, dat dagelijkse. Maar er is ook een eerste vergeving. En als het goed is, vergeten we die eerste vergeving nooit. Ik kan me ook niet voorstellen dat je dat vergeeft, vergeet. Hè? Als je meemaakt dat je zonden vergeven worden, dat je een nieuwe schepping wordt, hè? Dat je oog in oog komt te staan met de hemelse rechter, als je aangeklaagd wordt door Satan en door je geweten, en als dan die advocaat met een hoofdletter, hè, de hemelse advocaat Jezus, naar voren treedt, en als hij, toen hij voor ons ging pleiten, en dat hij zei, je hebt helemaal gelijk, Satan. Je hebt helemaal gelijk, geweten. Het is waar. En het is nog veel erger. En de straf is verdiend. Alleen, die straf heb ik gedragen. Die straf is al gedragen. Kijk maar naar mijn handen en naar mijn voeten. Ze zijn doorboord. En omdat ik de straf heb gedragen, bepleit ik vrijspraak. En dan, die hemelse rechter, die zo geconfronteerd wordt met die hemelse advocaat, die hemelse rechter, ja, die moet daar wel in toestemmen, die moet dat wel aanvaarden. En die kan niet anders dan ons rechtvaardig verklaren. En gemeente, daardoor zijn we rechtvaardig voor God, voor eens en voor altijd, op grond van het bloed van Christus. God rechtvaardigt een zondaar maar één keer. Als hij ons zondekleed van ons neemt en ons bekleedt met het kleed van zijn gerechtigheid. De rechtvaardiging is eenmalig van God uit. Die wonderlijke ruil, waardoor alles in ons leven nieuw wordt, vanaf dat moment zijn we voor eens en altijd gerechtvaardigd voor hem. Alsof we zelf nooit zonde gedaan zouden hebben. En alsof we zelf alle gehoorzaamheid die uiteindelijk Christus volbracht heeft, gedaan hebben. Zelf volbracht hebben. Gemeente, die Jezus ruilde aan het kruis met heel zijn kerk met een hoofdletter. En dat ruilen is zo bijzonder, dat ruilen wat hij deed met zondaren. Hij die zich liet doden om ons te redden. Jongens en meisjes, ik las over de Russische revolutie, is lang geleden, 1917. Dat is meer dan 100 jaar geleden. En het is, denk ik, wel eens vaker gezegd in preken, het is een beetje een bekend voorbeeld van die rij die daar voor het vuurpeloton stond. En er was opdracht gegeven aan de beul dat iedere vijfde uit de rij moest worden doodgeschoten. Die hele lange rij van mensen die daar naast elkaar stond. En daar stond een jongen. En hij had heel snel door hoe het werkte. En hij telde vliegensvlug. En hij schrok vreselijk, want hij stond op nummer 15. En hij wist het. Zo dadelijk word ook ik doodgeschoten. En hij kon niet sterven. Hij wist ook van het christelijk geloof, maar hij was buitenstaander. Hij had altijd maar uitgesteld. En hij krijgt het Spaans benauwd. En naast hem op nummer 14 staat een oude priester. En die heeft het door. En die kijkt zo naar hem. En die fluistert naar hem. Jo, kom in mijn plaats staan, snel. En dan ga ik in jouw plaats staan. En zo werd er, zonder dat de beul het zag, heel voorzichtig geruild van plaats. En die priester die kon sterven. De priester kwam op nummer 15. En de beul, en de jongen op nummer 14. De jongen werd gespaard en de priester werd doodgeschoten. Een wonderlijke ruil. En zo is het nu ook met Jezus. Die juist daar wilde hangen. Waar de toren van God zou neerregenen. Waar wij hadden moeten hangen. Waar wij de straf van God over onze zonde hadden moeten dragen. Waar die straf op ons had moeten neerkomen. Daar ging Hij hangen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op Hem. Hij gaf zijn bloed om ons zondaren te kunnen reinigen van al onze zonden. Waardoor we mogen delen in de weldaden van vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. En toch, gemeente, hebben we naar die eerste vergeving. Wanneer we rechtvaardig verklaard werden en onze zonden ons vergeven werden, onze zonden afgewassen werden, naar die eerste vergeving, hebben we toch dagelijks opnieuw vergeving nodig. En daar gaat zondag 51 vooral over, over de dagelijkse vergeving. Er zijn echter mensen, en dat komt vooral voor in Pinksterkringen, die zeggen, ja, maar het ligt toch anders. Zij zeggen, als je eenmaal gerechtvaardigd bent en je hebt vergeving van zonde ontvangen, dan is dat zo genoeg voor eens en voor altijd. Die genoegdoening van Christus is genoeg voor je hele leven. Dan worden je zonden vergeven die je in het verleden gedaan hebt. Dan worden je zonden vergeven die je nu, vandaag doet. En dan, zijn je zonden ook al vergeven die je in de toekomst gaat doen. En zeggen ze dan, dan hoef je niet steeds meer te bidden, vergeef ons onze schulden, want die zijn allang vergeven. Als je een kind van God bent, dan hoef je daar niet meer over in te zitten. Ik zat daarover door te denken. En ja, dan kom je er eigenlijk heel snel achter dat de Bijbel toch anders spreekt. Jongens en meisjes, denk eens aan David. David was een man Gods. Gerechtvaardigd. En dan die zonde met Batsheba. En David, ja, hij komt daar voor eerst eigenlijk ook niet op terug. En leest dan Psalm 32 maar. Hoe dat dan gaat. Nou, niet best. Psalm 51 gaat erover. Die zonde moet vergeven worden. En zo hebben we dagelijks vergeving van onze zonde nodig. De catechismus leert ons niet zomaar dat de zonde ons altijd aankleeft. Ik was afgelopen week, toen ik met de voorbereiding van deze preek bezig was, In de krant van die dag over het oorlogsgeweld in Oekraïne. En dat je als keurig net mens, in dat soort woorden werd erover geschreven, dat je zomaar zou kunnen worden meegesleurd in het doen van oorlogsmisdaden. Het plegen van oorlogsmisdaden. Want, zei die schrijver, stel je bent daar en je bent één van het leger en je ziet wat de tegenstander doet. Al die vreselijke dingen, je wordt zo boos. En je collega-soldaten, ja, die moeten verdedigen en die moeten schieten en ja, jij zult wel mee moeten doen. En ook als er dingen gebeuren die niet goed zijn, dan kan het zomaar zijn dat je zo door de hele groep ook eigenlijk als het ware wordt gedwongen om ook daarin mee te doen. Om ook stoer te zijn en niet achter te blijven en geen watje te zijn. Het kan zomaar. Je kunt zo meegesleept worden. Dat betekent dat Luther het scherp zag toen hij zei dat je na ontvangen genade aan de ene kant gerechtvaardigd bent, aan de andere kant toch nog steeds zondaar bent. Romeinen 7, Paulus is gerechtvaardigd, maar dan zegt hij, als ik het goede wil doen, dan ja, ligt het kwade nabij. En het bedreigt me iedere keer. Ik, ellendig mens, wie verlost mij van het lichaam van deze dood, van deze zonde. Luther zegt op een gegeven moment, het is net als met de baard van een man. Hij zegt, het groeit steeds weer. En als je dat er niet wilt, ja, dan moet je dat er iedere dag afhalen. Maar de volgende dag, ja, dan moet je het weer afhalen, want dat blijft groeien. Zoals ook met onkruid. Als je dat niet in de tuin wilt hebben, dan moet je het er toch iedere keer weer uithalen. En het gaat gewoon weer groeien. Hij zegt, zoals nou ook met de zonde, het groeit gewoon weer. En daarom heb je steeds weer vergeving nodig. Gemeente waar de Heer in ons leven ons zondepak van ons nam en ons het kleed van zijn gerechtigheid aandeed, zijn we nog niet in het hemels Kanaan. En dan moeten we nog wel trekken door de aardse woestijn. En dat is stoffig gebied. En vroeger in Israël, ja, dat droeg men sandalen. En door dat zand en dat stof van de wegen. Ja, die paden. Je voeten werden smoezelig. En er moesten ook keer op keer weer gewassen worden. En dan kun je even net doen als Petrus. Van, oh nee, mijn voeten, oh nee. Die mag u niet wassen. Maar het is wel nodig. Gemeente, de gedachte dat we ons hele leven zondaar blijven, kan ons ook gemakzuchtig maken. Vanuit de gedachte, nou ja, als dat dan de werkelijkheid is, als we nou altijd toch zondaar blijven, dan maakt het toch ook niet zoveel uit hoe je leeft. Of je nou een beetje meer zonde doet, of een beetje minder, we blijven toch zondaar. En waarom zou je er dan je hele leven tegen strijden? Toch is dat wel de bedoeling. Dat we vanuit die geestelijke wapenrusting strijden tegen al het kwaad. Dat is onze roeping. En gemeente, dat eerste over vergeef ons onze schulden. En dan komt het tweede deel van de bede gelijk ook. Wij vergeven onze schuldenaren. En ja, het is een belijdenis. En wij belijden daarmee aan God van Heere, wij vragen u wat vergeving, maar ja, het is ook niet zomaar dat we u erom vragen, want wij vergeven anderen ook. En daarom vragen we u ook of u ons wilt vergeven. Gemeente, als wij door genade uit Gods vergeving mogen leven, dan kan het toch ook niet anders dan dat wij ook onze naaste, die ander, vergeven. Als wij, die zo in het krijt stonden bij de Heere, vergeving van zonde ontvingen, dan kan het toch niet zo zijn dat dat kleine beetje zonde van die ander, dat we dat niet kunnen vergeven. En dat we het die ander blijven aanrekenen, dat kan toch niet. Bij een leven uit vergeving hoort ook het vergeven van anderen. Jongens en meisjes, ik heb niet zomaar die gelijkenis van die twee schuldenaars gelezen uit Matteüs 18. Ik denk dat jullie de gelijkenis wel een beetje kennen. Matteüs 18, hè, over die koning en die had twee knechten. En een van de knechten wordt bij de koning geroepen en hij schrikt heel erg, maar hij moet. En waarom schrikt hij? Wel, hij weet het, ik ben de koning nog heel veel geld schuldig. En ik weet niet hoe ik het moet betalen. Hij was hem nog 10.000 talenten schuldig. En dat is miljoenen euro's. Ja, hoe moet je dat ooit betalen als je het niet hebt? Dat kan niet. Die knecht die sidderde voor de koning en die smeekte om kwijtschelding. En die koning die werd met barmhartigheid bewogen. Hij kreeg een beetje medelijden met die man en hij schold hem alles kwijt. Al die miljoenen euro's en wat een heerlijke dag, wat een bevrijding. En die knecht die ging oh zo blij naar huis. En onderweg daar kwam die een andere, een medeknecht tegen. Ook een knecht van de koning die hem nog iets schuldig was. Niet zo heel veel, een klein beetje. En wat doet hij? In plaats van dat hij zegt van joh, mij is alles kwijtgescholden. Ik scheld jou ook je schuld kwijt hoor. Dan zijn we alle twee van onze schulden af. Nee, hij gaat naar die andere knecht toe. Hij grijpt hem bij de keel. En hij zegt, jij moet mij nog geld betalen. En direct. Je zult betalen. En zo niet, dan gooi ik je in de gevangenis. Kan natuurlijk helemaal niet. En de koning, hij hoort ervan. En wat gebeurt er? Die knecht, die 10.000 talenten was kwijtgescholden, die moet terugkomen bij de koning. En de koning zegt, joh, ik had het jou kwijtgescholden. Maar het gaat niet door. Jij moet het alsnog betalen. Omdat jij niet die ander kunt vergeven. En daarom geef ik het jou ook niet. En scheld ik het jou ook niet kwijt. En tot de laatste penning zul je moeten betalen. Mooi voorbeeld. Die koning, God, die alles kwijtscheldt. En als wij dan dat kleine beetje van die ander niet kunnen kwijtschelden, dat kan toch helemaal niet. Ja, denkt iemand, maar u moest eens weten wat die ander mij heeft aangedaan. De voorbeelden zijn legio, we kunnen ze zomaar invullen. Maar denk dan eens aan de hemelse vader, hij had één kind en hij had het ervoor over om voor ons de dood in te gaan. En die zoon doet niets liever dan onze zonden vergeven en hij staat klaar met open armen. En dan denk ik nog even terug aan de dienst van Goede Vrijdag, Jezus aan het kruis houdt en daar hangt hij. En wat is dan zijn eerste bede aan het kruis? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Voor vijanden die niet eens kwamen vragen of die het hen wilde vergeven, maar hij vergaf hen. En wat staat er dan in Jesaja 1? Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat is nou de Heere. En gemeente, als er dan staat, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, betekent dat dan dat God dat eigenlijk wel moet doen? Dat wij daarmee eigenlijk zeggen van, Heere, wij hebben die ander vergeven, nou dan moet u ons ook maar vergeven. Kunnen we zo met God omgaan? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. God hoeft ons niet te vergeven op grond van onze vergeving naar anderen toe. Het is juist andersom. Ik denk aan wat Jezus zegt in Matthäus 6. Indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, dan zal uw hemelse Vader uw misdaden u ook niet vergeven. God is niks aan ons verplicht. Het vergeven wat wij doen kan nooit betekenen dat God iets aan ons verplicht zou zijn. Want dan zouden wij de vergeving zelf in handen hebben. Gemeente, de grond van de vergeving ligt altijd in het bloed van Christus. God vergeeft vanwege dat plaatsvervangende offer van zijn zoon. En dat is de enige grond. Er is bloed gevloeid. En hoe vaak moet ik dan vergeven? Ach, dat hebben we enkele weken geleden ook al gehoord op Goede Vrijdag. De Petrus die met die suggestie kwam van 7 maal, heren. Hij dacht dat het geweldig was. In het Oude Testament was 3 keer vergeven. Ja, dat was een beetje regel, hè. Amos 1 en Job 33. En dan denkt Petrus, nou als ik nou met de suggestie kom 7 keer vergeven. Nou, dat klinkt goed. Dan zegt Jezus, nee, niet 7 keer. Nee, 70 maal 7 keer. Niet het lied van de wraak van Lamech, maar het lied van de vergeving. Tegenover 70 maal 7 maal je breken, 70 maal 7 maal vergeven. Gemeente, in ons vergeven hebben we op Jezus te lijken vanuit zijn vergevende liefde. En zeker niet op Lamech. En gemeente, wacht ook niet te lang met vergeven. De Bijbel zegt ergens dat we de zon er zelfs niet over onder moeten laten gaan. We moeten het voordat we gaan slapen weer goed maken. Ik heb begrafenissen meegemaakt waarin je merkte dat dingen nog niet waren vergeven. Mensen die er niet waren. Soms kinderen, familieleden die niet op de begrafenis waren. Ik heb het meegemaakt dat ik families uit elkaar moest houden. Daar moest een groepje zitten en daar moest een groepje en daar moest een groepje. En ik moest allemaal het zo in de gaten houden dat ze absoluut elkaar niet zouden ontmoeten. Het is toch niet te doen. Het is toch vreselijk. En dan is het te laat en is er ook eigenlijk zo weinig meer aan te doen. Gemeente, in de vijfde bede heeft de Heere het welzijn van ons allen op het oog. Het welzijn van degene die iets verkeerds heeft gedaan, die vergeving zou moeten krijgen, en het welzijn van degene die vergeeft. Want als we weigeren om te vergeven, dragen we zelf dat continu mee als een zware last. Als we niet kunnen vergeven, dan blijft dat als een last op onze schouders rusten. En dat maakt ons ongelukkig. En dat kan zelfs ons psychische klachten geven. Vergeving werkt zo bevrijdend. En laten we het niet laten afhangen van de andere kant, dat eerst die ander over de brug moet komen. Nee, laten we zelf de eerste stap nemen. En als die ander ons dan niet om vergeving vraagt, die echt schuldig is, ja, vergeving is ook niet goedkoop. Maar, ja, ook al komt die ander niet, en ook al is er geen inkeer, dan nog kan het bevrijdend werken. Ik weet het, volgens de Bijbel, Lucas 17, daar staat wel heel duidelijk, diegene die iets schuldig is, die kwaad heeft gedaan, die moet om vergeving vragen, er moet zoiets zijn als inkeer, en dan moet je vergeven, maar stel dat dat nou niet gebeurt, en die ander die komt niet, Bijbels gezien, ja, hoeft het dan niet? Aan de andere kant blijf je er wel zelf mee lopen. En kan het zo bevrijdend zijn om dan toch die ander gewoon maar te vergeven. En ook, ja, gewoon vanuit je hart, vanuit je binnenste, om er zelf vrij van te zijn en er niet langer meer mee te hoeven rondlopen. Misschien denkt iemand, ja, vergeven lukt nog wel, maar vergeten, ach, probeer dat dan ook maar. Eigenlijk zouden we in ons geheugen, denk ik, soms een soort delete-toets moeten hebben. Waar we dingen gewoon uit konden weghalen. Zodat we er nooit meer aan terugdenken. Zo gaat het bij de Heer. Als Hij vergeeft, dan delete hij het als het ware. Hè? Dan is het gewoon weg bij Hem. En dan komt hij er ook nooit meer op terug, dan is hij het ook vergeten. En gemeente, prachtig hoe de catechismus ons voornemen om steeds weer te vergeven, hoe de catechismus dat noemt, het getuigenis van Gods genade in ons. Als we dat voornemen hebben, dan is dat een stukje getuigenis van Gods genade in ons. Mensen die vergevingsgezind zijn, zijn levende getuigenissen van Gods genade in hen. Vergevingsgezindheid is één van de vruchten waaraan de boom gekend wordt. En dan ook van harte vergeven, niet mondjesmaat, niet onder allerlei voorwaarden of zo. Nee, van harte. En soms kan daar tijd voor nodig zijn. Als een ander ons heel erge dingen heeft aangedaan, dan kan het zijn dat we niet direct kunnen vergeven. Soms is er tijd voor nodig. Als het maar wel ons hartelijke voornemen is en we eraan werken. En gemeente, na de preek en de dienst kunnen we vanavond tegen elkaar zeggen, ach, we hebben het goed gehoord. Het is duidelijk gezegd. En weer onze weg gaan. En gewoon weer doorleven. Maar als er iemand is die nog wat vergeven moet worden, dan is er nog werk aan de winkel deze week. En zoek een gelegen moment. Probeer een afspraak te maken. Probeer de zaak te bespreken. Probeer het uit de wereld te krijgen. Doe van uw kant wat u kunt. En als de ander het onder geen enkele voorwaarde wil, dan is de verantwoordelijkheid voor die ander. En dan mag u het naast u neerleggen. En dan hoeft u het niet langer mee te sjouwen. De bekende schrijver Arthur Japin zegt ergens: zolang je boos blijft, laat je de ander winnen. Dat is ook zo. En ten diepste heeft dan Satan gewonnen. Zolang wij boos blijven. Gemeente, zouden we ooit waardige avondmaalganger kunnen zijn, als wij bepaalde mensen nooit kunnen vergeven? Het formulier wijst daar indringend op. Dat we van harte alle vijandschap, haat, nijd en afgunst hebben af te leggen. En een ernstig voornemen hebben om van nu voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met onze naasten te leven. Gemeente, er is een plek waar nooit meer vergeving is. Daar wil je toch niet komen. Een plek waar niets is van vergeving. Dat is toch een vreselijke plek. Maar waar we door Gods genade mogen leven uit zijn vergeving. En zo ook, ja, vergeving mogen betonen naar anderen. Is er zo'n andere plek? Het vrederijk, waar het eeuwig vrede zal zijn. En daar is alles waar we hier nog zo tegen te strijden hebben. En wat zoveel pijn kan doen, waar we mee kunnen rondlopen, is alles voorbij. Daar is alles nieuw. Daar is alles vrede. Nooit, nooit meer oneenigheid. Nooit meer de last van datgene wat niet vergeven is. Dankzij de vergevende liefde van Hem, die dan zal zijn. Alles en in allen. Amen. Thank you. gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder opdragen de heer G.B. Schalenburg, die de leeftijd van 95 jaar gisteren mocht bereiken. Laat ons danken en bidden. Heer, wij komen tot u met onze dank en met onze aanbidding. Ach, Heere, die vijfde bede, hoe weerbarstig kan het zijn? Heere, hoe radicaal is die bede? Maar u hebt zelf het voorbeeld gegeven, zonder dat u om vergeving werd gevraagd. Heer, het kan zo weerbarstig zijn omdat er zoveel gebeurd is. Omdat er zoveel voorgevallen is. En het kan ook zo lang geleden zijn. En het kan ook zomaar zijn dat we ergens op Lamech lijken. Heer, bewaar ons voor wraakgedachten. En wij belijden u dat we in ons leven ten diepste niet verder komen dan ons arme zondaren. Hoewel, Heer, dat is toch ook de andere kant waar we u voor mogen danken, dat we door uw genade ook rijke koningskinderen mogen zijn. En erfgenamen. Heer, hoe rijk zijn we? Aan de andere kant in u. Heb dank daarvoor. Bewaar ons ervoor dat we door omstandigheden of wat dan ook door anderen worden meegezogen in het kwaad. Heer, we hebben dagelijks de geestelijke wapenrusting nodig. En leer ons steeds weer opnieuw te strijden tegen alles wat niet goed is. En doe ons uw beeld vertonen van zachtmoedigheid en nederigheid. Heer, en waar het misschien zo ingewikkeld is ten aanzien van mensen. En er kunnen karakters mee te maken hebben. En er kunnen dingen uit het verleden mee te maken hebben. Er kunnen zoveel dingen zijn. En Heere, wat kan er ook om gebeden zijn? En u weet het. Heere, er kan een berg tussen staan. Maar u bent toch ook een God die bergen kan slechten. En die het zomaar een vlak veld kan maken. Heren, mogen we u daar ook om vragen. Heren, zo dragen we de gemeente aan u op. En ieder die daarin ook werkzaam mag zijn, op welke manieren dan ook. Heren, bouw uw gemeente, bewaar haar, omring haar met uw trouwe zorg als de opperherder. Houd uw kudde bijeen en geef dat keer op keer heerlijk voedsel mag worden aangereikt. En Heere, dat zo uw kudde mag groeien en mag toenemen in de genade. En dat het toegebracht mogen worden tot de gemeente die zalig wordt. Heere, zo bidden we voor de zieken, de langdurig zieken. Ook degene die lijden aan psychische klachten, degene die voor hen zorgen. Heere, we denken ook aan gehandicapten. U weet alle dingen. Denk ook aan mensen die niemand hebben. Heer, alleen thuis komen keer op keer. Wat kan het moeilijk zijn, vooral als we zoveel vragen hebben. En misschien ook met zoveel dingen worstelen. Ach, Heere, geef me dat het met u mag worden uitgesproken. Maar Heere, dat we in dat opzicht ook als christelijke gemeente ook voor elkaar hebben. En voor elkaar ook geestelijk tot een hand en een voet mogen zijn. Heere, we bidden voor broeders Schuilenburg. 95 jaar mocht hij worden, bijzonder hoe u hen beiden voor elkaar tot hiertoe gespaard hebt. Heere, gedenk hen, ook het komende jaar zo, samen met hun kinderen en kleinkinderen. Ach, Heere, doe hen leven uit uw genade en heenzien naar uw grote toekomst. Heere, zo bidden we ook voor ons koningshuis. We danken voor de verjaardag van onze koning afgelopen week. En wij bidden nu, geef dat hij voor ons land tot zegen mag zijn, dat hij koninklijk mag regeren, rechtvaardig, wijs, zachtmoedig. Heer, zo bidden we ook voor onze premier, voor het kabinet, onze volksvertegenwoordiging, voor regionale en plaatselijke overheden, burgemeesters en wethouders. Ach, heren, wij bidden, geef uw zegen erover en geef dat er geregeerd mag worden vanuit eerbied voor u en uw wet. Heren, wij bidden voor uw kerk, deze gemeente, maar ook daarbuiten. Bewaar uw kerk bij uw woord. Heren, wij bidden voor uw kerk in ons hele land. Bewaar haar, ook bij het belijden van de kerk der eeuwen. Wees haar nabij, te midden van alle verdeeldheid. Heer, u hebt toch zelf gebeden of ze alle één zouden mogen zijn. Heer, we belijden u, onze verdeeldheid. Wilt u er verzoening over doen en doe ons meer en meer zoeken naar datgene wat samenbindt over kerkmuren heen. Heer, we bidden voor uw kerk wereldwijd, in het bijzonder waar ze vervolgd wordt. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. Ook voor degene die betrokken zijn bij de opleiding tot predikanten op het zendingsterrein. Ach, heren, mag ook dat werk zijn voortgang hebben. Dan bidden we ook voor de opleiding van predikanten in ons eigen land en degene die ook daarvoor opgeleid worden. Geef wijsheid, doorzettingsvermogen, alles wat daarin nodig is, ook voor eventuele gezinnen. Heren, zo bidden we om vrede. Deze week hopen we stil te staan bij 77 jaar bevrijding. Heren, en zo dichtbij woedt het oorlogsgeweld. U weet ervan. Bewaar voor een wereldwijde oorlog, met alle gevolgen van dien. Heren, betoon dat u sterker bent dan welke aardse machthebbers dan ook. Heren, zo bidden we voor de nood in de wereld, de honger in de hoorn van Afrika, spanningen in zoveel gebieden, al die vluchtelingen. Denken ook aan gebieden als Syrië en Jemen. U weet ervan. Heren, wij bidden om uw ontferming, om uw uitkomsten. Neem onze dank aan voor alles wat u ons schonk. Geef dat we uw woord mogen bewaren, met ons mee mogen dragen, ook de komende weken eruit leven. Heer, bewaar ook degenen die op vakantie zijn, breng ze ook weer veilig terug. Wees ons allen goed en genadig. Onze verwachting is van u. Hoor en zegen ons. Uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 32, daarvan vers 1 en 6. Welzalig, wiens zonden zijn vergeven. Gemeente, ga dan heen in vrede, draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u wel.
Dank u wel.